In deze vakantieperiode zullen we een paar zondagen nadenken over ballast. Onzichtbare ballast die we soms in onze rugzakken dragen. En wat ik met die ballast eigenlijk bedoel, dat is de ballast van schaamte of zo'n ballast die Petrus bijvoorbeeld draagt doordat hij zo ontzettend gefaald heeft bij de verloochening van Jezus. Van diep zelfverwijt of zoals bij Naomi die een intense ballast met zich meedraagt als het gaat om heel veel verdriet wat haar eigenlijk bitter heeft gemaakt. En ballast van teleurstelling. En toen ik daar zo over nadenken was, we zullen zo dadelijk een stukje lezen over Psalm 32... Toen ik daar zo aan over nadenken was, is deze ballast, die onzichtbare ballast, dat is eigenlijk als een schaduw, daar moest ik aan denken. Een schaduw van onszelf, die met ons meegaat. En soms valt het niet op, het ligt eraan hoe het licht valt, dan zie je je schaduw niet, dan is die achter je of heel klein of is er geen schaduw. En dan heb je daar geen last van, maar soms kan het zo zijn dat als die ballast die ons leven zo kan teneerdrukken, als er een bepaalde gebeurtenis of een bepaald iemand zegt iets, dan kan dat zo boem voor je vallen. Dan zie je die hele schaduw voor je. En dan kan dat intens verlammend werken. En ik wil vanmorgen met u nadenken over ballast van onbeleden zonde. En die intense last op onze schouders. En ik vind het heel bijzonder dat, voordat we een stukje lezen en dat ik bid, zal Johan, die zal een getuigenis erover geven. Kom maar naar voren, Johan. Ik heb dat, ik geloof dat is 10 jaar geleden, heb ik dat mogen zien in hem zijn leven, wat dat betekent, hoe ballast van zijn onbeleden zonde, hoe dat op iemand kan drukken en hoe iemand dat kan ontzettend kan belemmeren. En ik vind het heel bijzonder, Johan, dat je dat met ons wil delen. Ik heb daar... Toen was ik daar al erg van onder de indruk om dat hele proces mooi te mogen maken. Maar ik vind het ook heel erg bijzonder. Op de vaste tijd keken we terug. En toen was ik bezig met deze thema's van ballast. En toen waren we daarna samen over aan het praten. En toen zei ik, Johan, weet je, als je dat zo vertelt over die jaren geleden dat dat gebeurde. En ik zal spreken over ballast. Zou je dat misschien willen delen in de gemeente? En de reden is eigenlijk, ik moest er ook vanmorgen weer aan zetten, dan denken, vorige week heb ik over de Samaritaanse vrouw gesproken. Die Samaritaanse vrouw die was 5 keer getrouwd. Die had een ballast van schaamte en een ballast van een onvervuld leven. En op het moment dat ze haar zonde beleid onder ogen ziet, gaat ze terug naar het dorp. Ze zegt, hij heeft me gezegd wat er met mij aan de hand is. En weet u wat het gevolg was? Een opwekking. Een opwekking in het Samaritaanse volk. Velen kwamen tot geloof. Jezus blijft er nog 2 dagen om onderwijs te geven. En ik vind het daarom zo bijzonder als mensen zich willen openen en iets met ons willen delen. En dat de Heilige Geest daardoor kan werken.
Ja. Goed, zoals gezegd... Miel heeft mij gevraagd om iets te vertellen over de ballast van onbeleden zonde in je leven. En ik zal daarvoor even kort de situatie schetsen waar het over gaat. En voordat wij in de gemeente van Roermond kwamen, hebben wij 19 jaar lang zijn wij verbonden geweest met de Bijbelgemeente in Venlo. En we kwamen bij die gemeente toen die nog niet lang bestond. Dat was in 1986. En Dan Murphy, misschien sommigen van jullie zullen hem kennen, anderen niet. Dan Murphy was toen de voorganger. En in die periode hebben wij ook hele bijzondere dingen meegemaakt. We hebben ook geleerd om ook heel eenvoudig het evangelie te vertellen. En te verkondigen. En we hebben ook vele mensen tot geloof zien komen in de Bijbelgemeente Venlo. En al vrij snel ook werd ik ingezet in de gemeente. En ik heb ook lang in die gemeente gediend als oudste. Maar na verloop van tijd toen ging Dan Murphy, die ging een nieuwe gemeente stichten in Van Rij. En vrij snel daarna is hij ook naar Ierland vertrokken. En toen kregen we een nieuwe voorganger in Venlo. En ja, dat liep niet goed. Dat lag niet allemaal aan hem natuurlijk. De samenwerking in de Oudste Raad, die werd steeds slechter. En de relaties ook, en ik was daarbij. Ik maak er onderdeel van uit. En we hebben op een gegeven moment hebben we ook als Oudste Raad hulp gezocht. En toen zijn Just Hebeli als voorganger uit Eindhoven en Miel uit Roermond en ook Dirk Bessies uit Maastricht, die hebben ons geprobeerd te helpen en ook begeleid daarin in de moeite en de problemen waar we in zaten. Maar de schade was ondertussen al zo groot dat Annie en ik besloten om weg te gaan uit de gemeente na 19 jaar. En ik kan u vertellen, dat was een moeilijke en een pijnlijke beslissing. Ik ben niet zo van opgeven. Ik werk ook al meer dan 30 jaar bij dezelfde baas. Maar uiteindelijk moest ik Annie en de kinderen en mezelf beschermen. En de gemeente was voor mij geen veilige plek meer. We kwamen toen tijdelijk hier in de gemeente van Roermond terecht. Dat was nog in de Velderie. En eigenlijk gewoon met de bedoeling om tot rust te komen en te herstellen. Het was ook wel fijn dat Miel van onze situatie afwist en dat hij niet allemaal vragen stelt als je dan binnenkomt. En in die periode zijn we ook begeleid door het CPC, het Centrum voor Pastorale Counseling. En het was niet onze bedoeling om in Roermond te blijven, maar juist vanuit die rust en ook het herstel weer te ontdekken welk plan God had met de rest van ons leven, met onze toekomst. Maar ondertussen waren we wel lid geworden in Roermond. Als je zo'n onduidelijke status hebt, was het op een gegeven moment toch wel beter om lid te worden. En in de christengemeente Roermond veranderde ook het een en ander. En ik werd al snel gevraagd ook om oudste te worden. En dat was in 2006, dacht ik. En ik weet ook nog goed dat Miel me ook een keer heel indringend ook vroeg om hem te helpen de gemeente van Roermond te dienen. En toen gebeurde er iets onbegrijpelijks voor mij. Ik had zelfs die innerlijke overtuiging dat ik geroepen was als oudste in de gemeente. En ik zag ook dat het nodig was in Roermond. En ik werd ook gevraagd. Maar ik had geen vrijmoedigheid om daar ja tegen te zeggen. En ik wist niet waarom. Misschien heeft God een ander plan met ons leven. Misschien moeten we wel verhuizen. En een andere baan, daar heb ik toen ook naar gekeken. Ja, en de tijd die tikte toen door. En de vrijmoedigheid kwam ook niet na enige tijd. En ondertussen werd het februari 2007. En zoals toen te doen gebruikelijk hadden we een conferentie in Stokershorst met carnaval. En ik weet nog dat Wout toen sprak over Elia en over die geschiedenis over dat de bijl die ging drijven. En ik moet zeggen, ik weet niet meer precies meer waar hij allemaal over gesproken heeft. Maar wel ging het erover een gedeelte dat Elia terug moest gaan naar de plek waar het fout was gegaan. En op die conferentie werd het mij ook gewoon heel erg duidelijk dat God van mij vroeg om terug te gaan naar de plek waar het fout ging. Venlo. En dat was voor mij echt een openbaring van God. Ik ben toen in die conferentie naar huis gegaan. En ik heb toen onder tranen en in één zucht een brief geschreven aan de broeders van de oudste raad in de Bijbelgemeente in Venlo, van mensen die erin zaten en erin gezeten hebben. En ik heb daar mijn zonde aan beleden. Mijn aandeel in dat geheel beleden. En ik heb dat ook met naam en toenaam genoemd. En bij het schrijven van die brief, toen voelde ik me ook echt geleid door Gods geest. Ik heb daar niet lang over gedaan. Ik heb dat echt in één keer uitgeschreven. En vlak daarna heb ik ook op wonderlijke wijze eigenlijk al deze zes broeders gesproken. Een hele korte periode daarna. Ik had dat zelf niet kunnen organiseren. En ondertussen was er eigenlijk niemand nog van die zes oudste in de raad in Venlo. Het had zijn sporen getrokken. En daarna gebeurde er weer iets bijzonders. Ik ontdekte dat ik de niet-vrijmoedigheid kwijt was. Die was er niet meer. Die was weg. En er was gewoon heel raar. Op een gegeven moment kom je erachter dat dat er niet meer is. En ik kon toen ook met vrijmoedigheid ja zeggen om oudste te worden in Christelijke Gemeente Roermond. En als ik daarop terugkijk, dan ben ik dankbaar dat ik toen ook mijn zonde beleden heb. Het was niet makkelijk, maar het was wel veel beter. En er zat ook zo over na te denken, van, stel je eens voor dat ik dat niet gedaan had. Dan zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid was dat ik hier dan misschien nog steeds op de bank had gezeten zonder vrijmoedigheid. En hoe had mijn leven dan anders gelopen? Van mijn roeping als oudste was dan niks terechtgekomen. En de ballast van de zonde, die zou ik met me mee blijven dragen. De tweede mogelijkheid was dat ik uiteindelijk toch ingestapt was. En die niet-vrijmoedigheid op een gegeven moment me weggeredeneerd zou hebben. Dat kan ook heel makkelijk. En dan had ik die ballast van die onbeleden zon meegenomen naar een nieuwe oudste raad. En daar moet je toch ook niet aan denken. En ik ben God gewoon enorm dankbaar dat er vergeving is en dat er herstel mogelijk is en dat God ook bedieningen herstelt. En het enige wat God vraagt is om onze zonden te beleiden. En dan zegt hij ook dat hij zelf is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ook de ongerechtigheid waar ons diep voor schamen. Dit was wat ik zo met jullie wilde delen.
Dankjewel, Johan. Laten we lezen in Psalm 32, vers 1 tot en met 7. Welzalig is hij van wie de overtredingen vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet doorrekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heere en u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Vader, we willen u zo bidden dat u tot ons spreekt. We hebben gezongen, open onze ogen, open onze oren. En dan hebben we leden dat we gehoorzaam willen zijn. En ik wil u zo bidden voor vrijmoedigheid. Dat we echt een ontmoeting met u mogen hebben. Ik wil zo bidden, u kent onze harten. We kunnen voor elkaar nog de schijn ophouden. Maar we willen u zo danken dat het niet voor u kan. Dat u ons kent door en door. En ik bid dat u me zult leiden. Het kan zo cruciaal zijn in ons leven. Ik bid voor openbaring. Openbaring is een werkwoord wat alleen u toekomt. U kunt openbaren, de Heilige Geest kan openbaren. En ik bid dat u me als een middel in uw hand gebruikt om openbaring te geven. Dat u door uw woord heen ons echt aanraakt. Zodat we vrij mogen zijn. Vrij, o Heer, vrij. Vrij in uw Zoon Jezus Christus. Dat het ons niet meer te neerdrukt. Dat we tot bloei komen. Soms zoveel mensen die in de knop zitten en die bloem gaat niet open. Ik bid dat deze morgen een verschil mag zijn, deze middag. Bidden we u in Jezus' heilige naam. Amen. Psalm 32 die is door David beschreven. David, de koning David. En dat is een aanleiding is, die belijdenis van zijn zonde, over die welbekende geschiedenis. En het is heel erg als je zo bekend staat. Het is echt, ik wil altijd benadrukken dat David echt bekend staat als een man naar Gods hart. Maar het is een man naar Gods hart die dus hele diepe, zwarte kanten kende. En dat was een aanleiding. Psalm 32 is eigenlijk geschreven nadat hij dus overspel had gepleegd met Bathsheba. En dan schrijft hij, om dat overspel eigenlijk ook nog te bedekken, als we zonde willen bedekken, is er altijd een grotere zonde nodig om een zonde te bedekken. Het kan bedekt worden door het bloed van Christus, of je kunt het bedekken met een nog grotere zonde. En dat gebeurt hier eigenlijk ook. De grote zonde die David eigenlijk daarna doet, dat is, Bathsheba wordt zwanger, dan wil hij dat bedekken. En dan roept hij die man van Bathsheba, van het, zeg maar, die is in de strijd. Die is in het leger, roept hij hem terug en dan probeert hij hem zo te manipuleren door hem wat drank te geven dat hij bij zijn vrouw gaat slapen. En dan denkt hij, als hij dan bij zijn vrouw slaapt, dan denkt hij zelf dat hij de vader is. Die duivelsplan. Verschrikkelijk. En dan zie je dus in feite dat die ballast van David, die wordt met die onbeleden zonde, die wordt eigenlijk hier beschreven. En om zijn zonde te beleiden. En ik wil even terug met de dia, Kim. Want ik had zeg maar die ballast van die zonde. Die had ik David Hollander, een andere David. Niet David uit de psalmen, maar David die zeg maar de plaatjes erbij zoekt. En die heb ik gevraagd, zoek er eens een plaatje bij. En dan kwam hij dus met dit plaatje. En toen ik dat op het beeldscherm kreeg, toen was ik echt enorm geconfronteerd. Het confronteerde, ik heb het ook gebruikt in de, zeg maar in de nieuwsbrief die ik deze week naar jullie heb toegestuurd. Omdat het zo laat zien dat een zwaan die onder de olie zit, die kan, zeg maar, die is vleugellam. Die komt niet tot zijn recht, die komt niet tot ontplooiing. Het is gewoon zo dat die onbeleden zonde, die maken ons vleugellam. En dat zag ik uit dat plaatje. Ik zag in dat plaatje, het kleeft je aan, ook al, ik zal zo dadelijk even teruggaan naar David en iets, zeg maar David uit die psalm, om te laten zien hoe dat komt eigenlijk. Maar in feite is het zo dat een zonde die je niet beleidt, die kun je wel wegstoppen, dat heeft David ook gedaan, die heeft het weggestopt, maar het maakt je vleugellam. Het zal niet tot de bestemming komen. En het bijzondere is, Johan die sprak daar ook over in een preek, dat is dat we geroepen zijn. We zijn geroepen. Waartoe zijn we eigenlijk geroepen? In 1 Korinthe 1 vers 9 staat, God is getrouw door wie we geroepen, dat je geroepen bent tot gemeenschap. Dat is de volgende dia, Kim, die daarop volgt. Zeg maar, het doel is dat God is getrouw door wie u geroepen bent tot gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En die roeping die hij heeft, die, zeg maar, wij denken steeds dat Jezus zeg maar, gestorven is, en dat is ook zo, en dat prijs God, en dat zetten we dan in het middelpunt, dat hij gestorven is tot vergeving van onze zonden, dat hij de schuld op zich heeft geladen. Hij is plaatsvervangend gestorven. Dat is het hart van het evangelie. Maar dat, het hart van het evangelie heeft echter tot doel dat Christus plaatsvervangend voor u sterft en dat u vrij bent van schuld, dat hij die schuld betaald heeft, zodat u geroepen wordt in die gemeenschap. Dat u, zeg maar, vrij bent om in die gemeenschap te komen met hem. Als u nadenkt over uw roeping, dan denken we vaak dat de roeping ligt in dienst, in roeping, in het oudste zijn, diaken zijn, of zeg maar roeping dat mensen medisch geroepen worden en het zendingsveld ingaan. Maar de eerste roeping die we hebben, is dat we geroepen zijn om in die gemeenschap met Christus te leven. Ik noem het wel eens vaker het dansen, als het ware genieten van die gemeenschap van de drie eenheid. En dat we daarin worden uitgenodigd. Dat God een uitnodiging doet. En zegt, in die gemeenschap tussen de Vader en de Zoon word jij geroepen in de Zoon om in die gemeenschap met mij te leven. En dat is zo'n intens genieten. Als je dat beseft, dat je geroepen bent in de gemeenschap met de Zoon om met de Vader en de Heilige Geest en zijn Zoon te dansen in die drie eenheid. Een onbeleden zonde die claimen dat en dat verhindert om daar ten volle van te genieten. Als je kijkt, zeg maar, daarom vind ik eigenlijk het ook zo'n belangrijk onderwerp, dat het blokkeert. Het blokkeert de relatie tussen God die je roept om in die relatie met hem te genieten, als het ware te dansen, te genieten van die gemeenschap met de Zoon, te genieten van die heerlijkheid van die Zoon. En dat ontneemt ons, die onbeleden zonde, dat ontneemt ons de vrijheid, het ontneemt ons de vreugde, het ontneemt ons de vitaliteit en maakt je vleugellam. Want het is niet veel nodig. De Bijbel zegt dat zonde wordt als zuurdesem gezien. Er is maar een klein beetje zuurdesem nodig om het hele deeg, staat er in 1 Korinthe 5, vers 6 tot en met 8, om het hele deeg dat het hele deeg doortrokken wordt door dat zuur. En zo is een zonde, zeg maar, een zonde in je leven, een slechte daad, die kan u totaal verontreinigen. En Psalm 32, David bedekt die daad door overspel, zoals ik al zei. En in feite is het zo dat als je dan naar die koning kijkt, de koningen om hem heen zouden niet anders reageren. Die zouden dan zeggen, oké, ik ruim die man uit de weg, ik trouw die vrouw, het kind wordt geboren, het is mijn zoon, ik voed hem op. Dus in feite einde verhaal. Daarmee zou het eigenlijk einde verhaal kunnen zijn. Maar dat overspel en die zonde die David dat doet, hij herkent het niet. Hij erkent het niet. Hij beleidt het niet. Hij laat het niet na. En herstelt de schade niet. En dan zie je eigenlijk wat er eigenlijk overblijft. Er komt een grote moeite in zijn leven. Hij kon eigenlijk amper functioneren. Als je Psalm 32 leest, dan is het gewoon dat hij functioneert natuurlijk. En er zal wel om hem heen zullen mensen wat hebben opgemerkt. Maar in feite gaat zijn leven gewoon door. Maar op het moment dat hij dan alleen is. Op het moment dat hij dan echt in die eenzaamheid is, op het moment dat hij alleen voor God komt te staan, dan schrijft hij Psalm 32. Dan komt Psalm 32, schrijft hij dan in die eenzaamheid, in die alleene, die intense druk die dan op zijn leven is, die verwoordt hij dan van dag en nacht drukte uw hand op mij, mijn levensvocht veranderde in zomerse droogte. Een onbeleden zonde, dat zeg ik al, dat is als een schaduw. Dat is ook met, ik heb dat ook al eens gezegd over rouwen. Mensen die echt een diep verlies hebben geleden. Een rouw is eigenlijk iets wat eigenlijk nooit echt weggaat. Soms zie je het, het is een schaduw in je leven. En hoe het licht ook valt, welke gebeurtenis dat er is, op een gegeven moment staat die zonde, die staat paal voor je. En druk je gewoon kapot. Dit wat hij hier beschrijft, dat is zo intens, want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in zomerse droogte. En dan is je ziet dat David, die is compleet uit balans. Geen vrijmoedigheid meer, hij is compleet stuk. En dreigt, zeg maar, de complete greep op zijn leven te verliezen. Totdat, en dat vind ik echt genade, totdat een profeet in zijn leven komt. Totdat Nathan, de profeet Nathan, in zijn leven komt en hem op liefdevolle wijze, maar op een niet misverstaande manier, eigenlijk confronteert met wat voor kwaad dat hij heeft gedaan. En weet je, een van mijn teksten die ik koester, dat is eigenlijk dat. En ik hoop ook dat ik dit soort vrienden om me heen heb. En gelukkig heb ik dit soort vrienden om me heen. En heb ik een vrouw getrouwd die Spreuken 27 toepast. Heb ik kinderen en schoonkinderen om me heen die dit wat ik nu voorlees in mijn leven spreken. In Spreuken 27 daar staat wat Nathan nu voor David betekent. Daar staat, openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. Als u iets ziet in het leven van iemand anders, en God bepaal je erbij. Het is niet zo dat we allemaal politieagenten zijn, en als er dan iets gebeurt, dat je dan de mandaat hebt om te spreken. Nee, het is belangrijk dat Nathan, geloof maar, dat die wat afgebeden heeft. Want als dat verkeerd valt, dat was de koning, en hij wist wat met Uria was gebeurd. En hij was de koning en kwam bij de koning. En hij ging de koning confronteren. Dan kon hem hetzelfde gebeuren als met Jeremia. Die ook bij een koning spreekt en ook in de gevangenis geworpen wordt. Intens lijden. Maar deze man, die kon niet anders, omdat God tot hem gesproken had. En dan komt hij, zeg maar, bij Nathan. En Nathan is dan een vriend, een echte vriend. Die openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. Weet je, als u iets ziet bij iemand anders en u zwijgt om de lieve vrede, in een huwelijk is het gewoon funest. In een relatie, in een vriendsrelatie, een hartsvriendsrelatie, of in een relatie met je kinderen of met je kleinkinderen, het is funest, verborgen liefde. Op het moment dat je echt ziet dat er iets niet goed is, wat is er niet goed? Wat Nathan ziet is dat de relatie tussen David, de koning, de man naar Gods hart, en zijn relatie met God, die gaat compleet naar de knoppen. En dat wil hij niet. Hij ziet dat dat leven gewoon verdort. Hij ziet dat dat leven niet tot bloei komt. Hij ziet dat dat leven niet zijn bestemming werkt. En dan is het zo dat hij naar hem toe gaat en niet de verborgen liefde toont, maar echt openlijk een verstraffing geeft. Wonden. En er staat in een andere vertaling, iemand die je lief heeft en die wonden slaat. Wonden door iemand die lief heeft zijn tekenen van trouw. Maar overvloedig zijn de kussen van een vijand. Hier staat dan, overvloedig zijn de kussen van een hater. En natuurlijk is het zo dat Nathan die slaat een wond. Hij maakt het open. Hij breekt het eigenlijk open. En wat het dan teweeg brengt, dat is dan in Psalm 32, Vers 5 en 6 staat: mijn zonde maakte ik u bekend, mijn geoogde gerechtigheden bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. En ik heb me nu de vraag gesteld, hoe komt het nou dat een man naar Gods hart die zonde niet belijdt? Hoe komt het nou dat het mogelijk is dat iemand geen schoon schip maakt en blijft rondlopen met die ballast van onbeleden zonde? En ik heb het heel persoonlijk gemaakt. Hoe komt het nou dat wij hetzelfde doen? Hoe komt het nou dat u hetzelfde doet? Hoe komt dat nou? We kunnen wel naar David kijken en zeggen, kijk eens hoe erg. Maar hoe komt het nou dat wij in dezelfde val trappen? Ik geef u 5 redenen. En dat zijn geen lange uiteenzettingen. Dat zijn gewoon korte dingen. Dus als u denkt dat gaat uitlopen, het zijn 5 korte dingen die ik noem. Het eerste is, we nemen zonde in ons leven niet serieus. We leven in een cultuur, we leven in zo'n tolerant klimaat, dat totaal verkeerde zaken gewoon zijn geworden. En dat wat totaal mis is, dat dat heel moeilijk is om daarover te zeggen dat het zonde is, of als zonde te zien, om het te herkennen en te erkennen. Want iedereen doet zo en het is dus normaal. Weet je, we bagatelliseren als we van de belasting stelen. En we zien dat gewoon heel anders als dat we bij de buurman inbreken en daar wat van stelen. Dat is gewoon. We zien eigenlijk dat je dus eigenlijk ziet van dat de wetgever die legaliseert zonde. En dan heb ik het over euthanasie. Dan heb ik het over een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. Ik heb het over abortus, ik heb het over ongetrouwd samenwonen, over echtscheiding. En omdat als het maar massaal genoeg is, dan is het zo dat je dan gaat, dan denk je, oké, het is gelegaliseerd. En dan wordt in feite wordt er eigenlijk heel anders gedacht. Als iemand tot geloof komt en hij komt uit zo'n situatie, is het niet zo dat hij automatisch anders gaat denken. En de overheid legaliseert het. Het wordt in de wet vastgelegd. En hoe kun je dan nog over zonde spreken? En als het dan zo groot is, die dingen die ik noem, en je dat dan voor ogen ziet, dan denk je, ja, een verkeerde declaratie invullen in mijn werk. Het zou zo kunnen zijn. Of je neemt wat papier mee om thuis te gebruiken, of wat toner mee voor je printer. We voelen er eigenlijk niks meer mee. Omdat de andere dingen zo groot zijn. En weet je, dat is zo dat de problemen die er dan volgen, dan, of een leugen om best wel. Om leugen om iets ergers te voorkomen wat we denken. Zoals David dat doet. Liegen om iets te bedekken. Het is ontzettend moeilijk in deze tijd te leven. Ik heb het zo geschreven, we herkennen het niet meer, omdat de duisternis zich voordoet als licht, de leugen zich voordoet als waarheid en de dood zich voordoet als bevrijding. We nemen zonde niet serieus. Het tweede, we denken dat we het kunnen bedekken of zelf oplossen. Het is mannen eigen. Dat we... Ik herken dat heel vaak in mijn eigen leven, dat als er iets is, ik zeg dan tegen Rietje, dan, en ik zeg dat ook tegen andere mannen, dan kruip ik in een hol, hè, dan word ik zo'n Neandertaler die zich terugtrekt en dan in dat hol gaat nadenken, hoe kan ik het oplossen, hoe kan ik het oplossen? En Rietje wil dan spreken, die roept dan, kom eens eruit, laten we eens praten daarover. En ik zeg, ik ben nog niet zo ver, want ik heb de oplossingen nog niet. Ik zeg dat niet, maar dat speelt zich allemaal bij mij af. En als ik dan kom, dan trek ik het uit de hoek. Dit is gebeurd en dit ga ik zo doen. Maar dat is eigenlijk, zeg maar, David die wil iets rechtbreien. En dan zie je eigenlijk dat hij het van kwaad tot erger maakt. En hij wil het op slinkse manier bedekken. En de enige manier om er van af te komen, dat is om naar God toe te gaan, zoals hij dat hier beschrijft, en het te belijden. Het derde is, we zijn eigenlijk niet van plan met de zonde te breken. Weet je, zonde kan aantrekkelijk zijn, kan aantrekkelijk lijken. Ook al hebben we daar ongemak van. Ik geef een voorbeeld wat zo vaak speelt. Seksualiteit buiten het huwelijk. Mensen beleven er vreugde aan en ze worden door hen kapot gemaakt. En het is zo moeilijk als er iemand een buitenechtelijke relatie heeft, waardoor ontzettend veel huwelijken kapot gaan. En dan loopt hij, zeg maar, dan is het zo dat hij en getrouwd is en een buitenechtelijke relatie heeft. En van innerlijk, van binnenuit. En ik wil benadrukken, het zijn niet alleen mensen die Jezus niet kennen. Het komt ook in onze kringen echt voor. Regelmatig voor. Waarvan ik hoor dat het regelmatig voorkomt. En als je dan met de mensen praat, dan zie je dat ze daar eigenlijk kapot aan gaan. Aan de ene kant is dan, je weet dat het verkeerd is, maar je geniet ervan. En aan de andere kant, die eenzame momenten, dat je er gewoon kapot aan gaat. Maar ze komen er niet toe om, daar, zeg maar, om het te belijden. Want als je belijdt, dan is het zo dat je ook zegt, ik kap ermee. Dus belijd je niet, want je hebt eigenlijk niet de intense verlangen om te stoppen. Het vierde is, we zijn bang voor mensen. We zijn bang voor mensen. Weet je, er is een grote nood ook, er hangt toch ook wel wat anders aan vast. En dat is namelijk dat we bang zijn voor mensen, maar soms is het ook zo dat we niemand eigenlijk weten waaraan we het verhaal kunnen toevertrouwen. Dat je denkt, wie kan ik het nu, met wie kan ik het nu echt delen? Wie gaat er niet meer aan de haal met het verhaal? Met wie kan ik het delen zonder dat ik meteen geoordeeld of veroordeeld word? Bij wie kan ik eigenlijk terecht? Misschien wil je wel, maar niemand is er in je omgeving, of althans, je ziet niemand in de vertrouwen waar je het kunt mee delen. En ik zie die grote nood vooral ook bij geestelijke leiders. Bij geestelijke leiders. Weet je, er zijn maar weinig mensen die aan mij vragen, afgezien van mijn geliefden om me heen, die tegen mij zeggen van, Miel, hoe is je relatie met Jezus? Hoe is je relatie met je vrouw? Hoe is je relatie met je kinderen? Waarom niet? Ik ben 30 jaar voorganger. Dan denken ze van, dat zal wel altijd goed gaan. Maar dat is de grootste val. Er zijn mensen die 10 jaar christen zijn, 20 jaar christen zijn, 30 jaar christen zijn, 40 jaar. Die durven we gewoon niet meer te vragen. Hoe is je relatie met Christus? Ik doe het wel natuurlijk. Ik vind het heerlijk om iemand echt te vragen van, ja, laten we het hebben over je relatie met Jezus. Hoe is het daarmee? Ik merk gewoon dat we daar een wolk van mist soms omheen hangen. Dat mensen komen en een groot verhaal houden. Dat laten we ook gewoon gebeuren en we luisteren naar, we stellen er vragen om. En heeft hij zijn punt gemaakt, dan komt de vraag, en hoe is je relatie met Jezus? En dan zie je, oh, want dat is de kern van de kwestie. En er moeten mensen om je heen zijn die die vraag durven te stellen. Het moet niet zo zijn dat hier in de gemeente me straks, morgen, volgende week, iedereen die ik de hand geef van, en Miel, hoe is je relatie met Christus? Dat mag best wel. Maar je moet een mandaat hebben. Je moet ook echt met die persoon bezig zijn. Dat je dus zegt van, Heer, ik wil voor die persoon bidden. U legt me dat op het hart. En dan krijg je een relatie. En dan zeg je, hoe is het nu echt met je? Hoe gaat het nu met je? Ik weet zeker dat er om David heen, dat zie je in die eenzaamheid die er is, dat Nathan komt, maar er is niemand om hem heen die de courage heeft, die de moed heeft om zo'n man aan te spreken, want hij is toch de koning, hij is toch een man Gods. David, hoe is je relatie met God? Hoe is je relatie met Christus? Dan was hij in tranen uitgebarsten. En had hij gezegd, niet goed. Het drukt op me. Het drukt op me. Het laatste wat ik wil noemen is, we zijn bang voor God. We zijn bang voor God. En als u bang bent voor God, dan heeft hij iets niet goed begrepen. Namelijk het evangelie heeft hij dan niet goed begrepen. Als je bang bent voor God, heb je het evangelie niet begrepen. In Romeinen 5, vers 5, vers 98 staat, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Behouden worden van de toren. God roept, u komt tevoorschijn. Hij roept Adam en Eva, kom tevoorschijn. Hij spreekt met Kain, spreekt hij. Hij spreekt met David. Kom tevoorschijn. Waarom komt tevoorschijn? Waar ben je eigenlijk? Waarom verstop je je? En dat komt tevoorschijn is niet om je te oordelen. Het komt tevoorschijn is om je te bevrijden. Om die schuld, om je duidelijk te maken, die schuld die op je schouders is, die is betaald. Komt tevoorschijn, is het natuurlijk zo dat in oog en oog met Jezus, word je natuurlijk met de waarheid geconfronteerd. Word je met de situatie geconfronteerd. Het is natuurlijk zo dat David daar intens geconfronteerd wordt door Nathan. En met die zonde die er is geweest. Waarheid komt op tafel. Als er geen waarheid is, kan er ook geen vrijheid zijn. Waarheid komt op tafel. Maar in welke vorm? De waarheid die op tafel komt, is niet om een oordeel te vellen. De waarheid die op tafel komt, wordt voorafgegaan door God ons al de genade laat zien. Dat hij zegt, een onverdiende gunst is je te beurt gevallen. Die schuld, die doe ik niet onder de mat schuiven, die schuld die is er. Maar komt tevoorschijn, omdat die schuld door mijn zoon gedragen is. En ik reken jou dat niet meer toe. Hem heb ik dat toegerekend. En dat is zo indrukwekkend. Dat is het evangelie, puur zang. Dat is het evangelie in zijn gigantische vorm, dat het ons niet meer wordt toegerekend. En dan komt er wel waarheid in je leven. Dan komt ook een confrontatie met Gods heiligheid en gerechtigheid. Maar wat er aan vooraf gaat, is dat God zegt, genade. Er is schuld, die wordt betaald. En hij zegt, geef me dat briefje. Geef me dat briefje. En dan pakt hij en dan streep je dat door en dan zet hij erop, is betaald. En dan krijgt hij aan u, is betaald. Is betaald. Om rond te lopen met schuld en geheimen, met onopgeloste zaken, maken leven ontzettend zwaar. Eigenlijk leidt het tot een ondermaats leven. Het leidt tot een leven wat God in gedachten niet in gedachten heeft voor u. En laat ik afsluiten met het volgende. Ik zou graag willen dat u thuis 2 Samuel 12 eens leest. Want er worden Nathans gezocht. Er worden in Gods koninkrijk worden er Nathans gezocht. Mensen die niet erop uit zijn, zoals Nathan, om op grond van zijn zonde hem af te breken of hem publiekelijk te vernederen. Zijn enige doel was om die relatie van deze godsman met zijn Heer te herstellen. Er worden Nathans gezocht. Niet om u te vernederen. Niet om u publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Maar mensen die beseffen dat God die schuld betaald heeft. En dat hij dat leven tot volle ontplooiing wil brengen. Nathan ging niet met een opgeheven vinger. Hij was door God gezonden. En weet je, omdat Nathan zich niet aan die verantwoordelijkheid onttrekt. Want geloof maar dat hij geleden heeft. Als hij niet aan de situatie leidt, bent hij niet de man of vrouw. Ik zeg dat nog eens. Als hij niet aan de situatie leidt. Want meestal is het zo dat dat ook intense gevolgen heeft voor de persoon. En als hij die gevolgen niet ziet en dan niet aan leidt, dan bent u niet de man of vrouw om naar hem toe te gaan. Als ik ga, en er zijn situaties, dan leid ik eraan. Dan heb ik geweend, heb ik gehuild voor die persoon. Heb ik gehuild voor de gevolgen. Geloof me dat Nathan gehuild heeft, omdat het ook enorme gevolgen heeft voor David en Bathsheba. Het kindje sterft. Een zoontje sterft. En als die niet kon huilen, dan was die niet de juiste man. Het gaat er niet om dat u daar met waarheid op tafel komt. Het gaat er meer om dat u met genade komt. Nathan komt met intense genade. En hij verkondigt ook waarheid. En dan is het zo dat doordat hij de moed heeft om dat te doen, kan Psalm 32 vers 7... staat prachtig dat u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela betekent eigenlijk, dat zie je wel vaker in de psalmen, dat is omdat die psalmen liederen zijn, betekent dat hier moet er een rustpauze ingelast worden. Sela betekent rust, een telrust. Rust. Prachtig. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. En er wordt bijgeschreven, Sela. Hier even rusten. Ik wil zo afsluiten met in die stilte dat u, ja, als God tegen u nu gesproken heeft, komt tevoorschijn. Dan kan het best goed zijn om naar iemand die vertrouwd is toe te gaan, om dat te delen en te bidden. Het kan ook zijn dat u zegt van, ik wil het opschrijven. Zoals we dat vorige keer ook hebben gedaan. Ik nagel het aan het kruis. Als een daad. Ik zou je echt willen uitnodigen om in die rust even die stilte met God te zoeken. En je leven te onderzoeken. Want het was een openbaring. Hoe groot die schuld ook bij Nathan was, bij David was, als Nathan hem daarmee confronteert, herkent hij het gewoon niet. Is dat die man die dat heeft gedaan, zegt hij tegen hem, die moet echt gestraft worden. Hij herkende het niet. En zo komt God misschien vanmorgen de eerste keer naar u toe, of misschien wel vaker naar u toe, en u herkent het. En dan moet u de stap doen om te erkennen. Te erkennen. Ja, dat is gebeurd. Dan komt u tot de stap van belijden. Dan spreekt u hetzelfde uit. Heer, dat wat u me openbaart, ik heb dat gedaan. En u noemde het bij naam. U verontschuldigt zich niet. En dan komt de vierde stap. Intens bevrijding. O Heer, ik besef, er is schuld, maar die schuld heeft Jezus gedragen. Ik wil dat echt ontvangen. En als anderen erbij betrokken zijn, dan is het zo dat die prachtige stap mag komen om te na te denken, hoe kan ik, als het mogelijk is, nog dingen herstellen. Soms is dat niet mogelijk. Maar als het wel mogelijk is, Heere God, hoe kan ik me verzoenen? Dat zijn zo die stappen die leiden tot bloei. Laten we zo samen even stil zijn. Laten we zo gaan staan. Dan wil ik echt heel graag over ons allen een gebed uitspreken. En dan ook de zegen daaraan verbinden. En dan zullen we samen de dienst eindigen met een slotlied. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat het evangelie echt het evangelie is van een intense, grote, blijde boodschap. Goed nieuws. Goed nieuws. Het nieuws dat we schuldig zijn en het nieuws dat iemand anders deze schuld betaald heeft. Goed nieuws. U kunt ons vergeven terwijl u gerechtigheid hebt, lief hebt en heiligheid lief hebt. En toch kunt u ons als zondaren vergeven, omdat iemand anders de schuld heeft betaald. Goed nieuws. En ik bid zo voor degene die u zo heeft aangesproken, Heer, vanmorgen, dat ze die bevrijding van het belijden mogen ervaren. Ik wil u zo danken dat we u zo als onze Heer mogen aanbidden. Dat we mogen ervaren dat u ons omringt met vrolijke gezangen van bevrijding. En zo willen we deze dienst eindigen met het uitspreken van de zegen. Dat we die zegen, daar sluiten we de kinderen bij in. Daar sluiten we degenen die thuis zijn in, degenen die op vakantie zijn, degenen die ziek zijn. O Vader, wil u iedereen die bij ons hoort en die te gast zijn hier en die de bandjes of de cd's luisteren. Heere God, wil u hen zegenen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.